Your Bibles and turn to the book of 3 John.
Neem uw Bijbel en we gaan naar het derde boek van Johannes, 3 Johannes.
This is a very small book. It's so small, many Christians don't even study it.
Het is een heel klein boek en zo klein dat veel christenen het nog niet eens bestuderen.
And what I am calling this is a puzzling paradox.
En wat ik dit noem is een paradox die eigenlijk moeilijk te begrijpen is. Verwarrend is.
What is a paradox?
Wat is een paradox?
And here's the definition.
Het is een uitdrukking dat eigenlijk zichzelf lijkt tegen te spreken, dat absurd is. Maar in werkelijkheid is het een uitdrukking van een mogelijke waarheid.
So it seems like it's going to be a contradiction.
Dus het lijkt erop dat het een tegenspraak zou zijn.
But actually it's not. It's expressing a truth.
Maar eigenlijk drukt het een waarheid uit.
So when we look at 3 John,
als we kijken naar 3 Johannes,
we're going to learn about three people.
Dan zullen we leren over drie mensen.
The first one's name is Gaius.
De eerste is Gaius.
And so if you're following that in your Bible,
dus als je dat meevolgt in je Bijbel.
In 3 John verse 1.
3 Johannes vers 1.
He is called the beloved whom I love in truth.
Dan wordt hij de geliefde genoemd die ik in waarheid lief heb.
Now, does your phone have a Bible on the phone? You don't have that app? Okay. In verses 2 and 3.
Vers 2 en 3.
Let's read what John prayed for.
Laten we lezen waar Johannes voor bad. Geliefde, ik bid dat het u in alles welgaat en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel welgaat. Want het heeft mij zeer verblijd als er broeders kwamen en van uw waarheid een goed getuigenis gaven, zoals gij dan ook in waarheid wandelt.
Now, if I were to ask a question.
Als ik een vraag zou moeten stellen.
Do you want good health?
Wilt jij goede gezondheid hebben?
I think everyone would say yes.
Dan denk ik dat iedereen ja zou zeggen.
Would you like to prosper financially?
Wilt jij financieel vooruitgaan?
And again, I think most people would say yes.
Dan denk ik dat de meeste mensen ja zullen zeggen.
But then notice what John is saying.
Maar merk op wat Johannes zegt.
I am praying that your health and your prosperity would be in the same proportion of your spirituality.
Ik zou willen dat uw welvaart en uw gezondheid in dezelfde proportie zijn, in dezelfde verhouding als uw geestelijk welzijn.
Now, if we could promise that to everyone in the world today, would they feel that's a compliment or an insult?
Als we dit aan de mensen van de wereld zouden aanbieden vandaag de dag, zouden we dat als een compliment zien of een belediging?
Because there are many people that are only trying to work on their education, their money, their health.
Er zijn veel mensen die alleen maar willen werken aan hun welzijn, gezondheid, rijkdom.
But John is writing to Gaius, showing that the spiritual health is what's the most important.
Maar Johannes schrijft aan Gaius en benadrukt dat de geestelijke gezondheid het allerbelangrijkste is.
And he is rejoicing that Gaius walks in the truth.
En hij is verheugd dat Gaius in de waarheid wandelt.
Now let's look at the next name.
Laten we naar de volgende naam kijken.
Diotrephes.
Diotrephes.
That's in verse 9.
Vers 9.
Now read that and put it into your own words to tell me what do we learn about Diotrephes.
Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven, maar Diotrephes, die onder hen de eerste tracht te zijn, ontvangt ons niet.
So how would you describe that man?
Hoe zou je die persoon beschrijven? Somebody wants to be the first, okay. The most important.
But now understand, we're talking about a whole congregation.
Dus begrijp, we spreken hier over een heel gemeente.
And here's the one man that loves to lift himself up.
En hier is die ene mens die zichzelf boven iedereen wil plaatsen.
I'm more important than you are.
Ik ben belangrijker dan u.
Maybe God loves me more than he loves you.
Misschien houdt God meer van mij dan van u.
I'll make all the decisions for the church.
Ik zal alle beslissingen voor de gemeente maken.
So Diotrephes is trying to put himself first.
Diotrephes die probeert zijn eigen op de eerste plaats te zetten.
Now in one of the modern English, in the New King James, it uses these words. He loves to have the preeminence.
Dus in de modernere versie wordt het woord beschreven als de eerste proberen te zijn.
And in verse 10,
in vers 10,
he refused to welcome certain brothers.
Weigert hij om bepaalde broeders welkom te heten.
And he stops those who want to come and be a part of the family.
En hij probeert, of hij houdt hen tegen die dat wel proberen te doen.
Now see, that's one of the ways that a congregation can grow.
Dat is een van de manieren dat een gemeente kan groeien.
Is that we can work in the neighborhood and convert people in our neighborhood.
Dat we in de buurt kunnen werken en mensen kunnen bekeren.
But then someone could move here.
Maar iemand kan ook naar hier verhuizen.
Maybe they leave Germany and they come to live in Belgium.
Ze gaan weg uit Duitsland en ze komen in België wonen om te werken.
Or they leave the Sudan and come to Belgium.
Of ze leven in Sudan en ze komen naar België.
Or they leave America and come to Belgium.
Of ze gaan weg uit Amerika, komen naar België.
But now Diotrephes says, no, we do not want him to be a member.
Maar Diotrephes zegt, nee, we willen niet dat hij een lid wordt.
We do not want to accept him into our family, into our fellowship.
We willen hem niet aanvaarden in onze gemeente.
Now the third one that we read.
De derde die we waarover we lezen
is Demetrius.
Demetrius.
Look at verse 12.
Vers 12. Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf. En ook wij geven een goed getuigenis en jij weet dat ons getuigenis waar is.
He received a good testimony.
Hij heeft een goed getuigenis ontvangen.
Now let me repeat what I said earlier.
Laat me herhalen wat ik eerder zei.
3 John is a very small book. It only has one chapter.
3 Johannes is een klein boek. Het heeft maar één hoofdstuk.
And so there are many Christians that do not bother reading 3 John.
Er zijn christenen die daar geen moeite voor doen om dat te bestuderen.
But that's why I call this a paradox.
En dat is waarom ik dit ook een paradox noem.
It seems to be a contradiction.
Het lijkt een tegenspraak.
But you have certain differences in these 3 members.
Maar je hebt verschillen in deze 3 leden van de gemeente.
All right, now let's think about today.
Laten we nadenken over vandaag.
And what kind of members make up the local church?
En nadenken over welke leden de plaatselijke gemeente uitmaken.
If we look at examples in the New Testament.
Als we kijken naar voorbeelden uit het Nieuwe Testament,
then I think that we will agree that we find the same thing today.
Dan denk ik dat we overeen zullen komen dat we vandaag hetzelfde vinden.
I want you to read this statement and tell me what you think that means.
Ik wil dat je deze zin leest en me vertelt wat je denkt dat dat betekent. Dus soms zijn christenen deel van eigenlijk 2 of slechte mensen.
What does that mean to you?
That Christians give a bad example, even sometimes worse than the world does.
Okay.
Dus dat christenen een slecht voorbeeld geven, soms zelfs slechter als wat de wereld doet.
Kan het betekenen dat gezien het feit dat christenen weten wat de waarheid is?
Since Christians know what the truth is.
En het niet toepassen dat het
and do not apply it, that makes it even worse.
Okay. Now, let's look at some examples in the Bible.
Laten we naar enkele voorbeelden kijken in de Bijbel.
And let's see how many of the stories that you can recall part of it from memory.
En laten we zien hoeveel van de verhalen je eigenlijk kunt herinneren.
So in Acts chapter 5, we have a husband and a wife.
Handelingen 5 heb je man en vrouw.
Now, without reading it all, how much of the story do you already remember? And what can you tell me about the story?
Zonder het allemaal te lezen, wat kunt u nog herinneren van het verhaal?
They lied to the Holy Spirit.
Okay. What did they do before they told the lie?
ze hebben gelogen tegen de Heilige Geest. En wat hebben ze gedaan voordat ze tegen de Heilige Geest logen?
They permit that they are going to no contribution.
Okay.
And after they went there, they saw the land, and they say they think that they have a lot of money. After a while, they decided, let us keep some, and then you can go and tell the rest to the other people.
Dus zij hadden gezegd dat ze een stuk land gingen verkopen en de opbrengst aan de gemeente zouden geven voor de behoeftigen. Maar na een tijd hebben ze eigenlijk besloten om een deel geld voor hunzelf te houden.
Now, let me ask this question.
Laat me deze vraag stellen.
As a Christian,
als een christen,
is it wrong for you to own real estate?
Is het verkeerd voor u om bezit te hebben?
No.
Nee.
Is it wrong for you to sell it and make a big profit?
Is het verkeerd voor u om het te verkopen en een grote winst te maken?
No.
Nee.
Is it wrong to take the profit and keep part of it for you and give part of it to God?
Is het verkeerd om die winst te nemen en een deel voor uzelf te houden en een deel voor God te geven?
It's okay. So what was the problem in this story?
Dus dat is oké. Dus wat is dan het probleem in dit verhaal?
All right.
Dus zij deden
See, they sold the property. They got the money.
Ze verkochten het grondstuk.
They kept a part of the money.
En ze hielden een deel van.
And then the part that they bring to the church.
Een deel dat ze aan de gemeente brachten.
They say, well, this is 100% of what we sold it for.
Dit is al het geld wat het land heeft opgebracht.
Now God would have accepted their offering. God would have been happy with it.
God zou tevreden zijn geweest met hun offer.
But God was not happy with them lying.
God was niet tevreden met dat ze logen.
And so that's why when the husband told the lie, God struck him dead.
Sloeg God hem dood omdat de man loog.
Now when the wife comes in,
toen de vrouw binnenkwam,
the men have already taken the husband and buried him.
Hadden de man de vrouw al de man al genomen.
They still have mud on their feet.
En begraven, dat er nog modder aan hun voeten.
And so they now ask the woman.
Ze vroegen nu aan de vrouw.
Is this how much you sold the land for?
Is dit hoeveel je het land hebt verkocht?
And she said yes.
Ze zei ja.
So then the Holy Spirit struck her dead.
En de Heilige Geest sloeg ook haar dood.
God hates lying.
God haat liegen.
And God was punishing their sin of lying.
En God strafte hun zonde van het liegen.
So that's why this is just one of several examples that some of the worst people.
Dit is slechts één voorbeeld van dat de ergste mensen.
Are people that call themselves Christians.
Zijn soms mensen die zichzelf christen noemen.
Now in 2 Timothy chapter 4.
2 Timotheus hoofdstuk 4.
Who wrote the book of 2 Timothy?
Wie heeft dat boek geschreven? De apostel Paul.
All right. Paul.
Paulus.
All right. How many books did John write?
Hoeveel boeken heeft Johannes of brieven heeft Johannes geschreven? Four. Oh, five. Sorry, I forgot the last one.
All right. He wrote the Gospel of John.
De Evangelie van Johannes.
First, second, and third John.
1, 2, 3 Johannes.
And the Book of Revelation.
En Openbaring.
All right. How many books did Luke write?
Hoeveel heeft Lucas er geschreven?
Two. And which ones? All right.
Evangelie van Lucas en Handelingen.
All right. Now, in 2 Timothy 4,
2 Timotheus 4,
this is going to be Paul's last writing.
Dit zal Paulus zijn laatste brief zijn.
He is an old man now.
Hij is een oude man.
And in chapter 4, he says, the time for me to die is close at hand.
En in hoofdstuk 4 zegt hij, de tijd dat ik zal sterven is nabijgekomen.
I'm ready to be poured out.
Ik ben klaar om te vertrekken.
I have run the race.
Ik heb de wedstrijd gelopen.
I fought the fight.
Ik heb de strijd gestreden.
But then he brings up the name of a preacher named Demas.
Dan noemt hij een prediker, een Demas.
Now we read about Demas in two other books.
En we lezen over hem ook nog in twee andere boeken, brieven.
We read about Demas in the book of Philemon.
Philemon.
And in the book of Colossians.
Colossense.
He describes Demas, he was my fellow soldier.
En hij wordt daar beschreven als zijn medestrijder.
He was my partner.
Een partner.
He was my preacher buddy.
Mijn prediker vriendje.
But now when we get to 2 Timothy chapter 4,
Also 2 Timotheus 4,
what does Paul say about Demas in verse 10?
Wat zegt hij over hem in vers 10? Want de mat heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Christens naar Galatië, Titus naar Dalmatië.
Okay, he has gone back into the world.
Hij is terug naar de wereld gegaan.
Now maybe each one of you can think of someone that used to be a strong Christian.
Misschien kan jij ook aan iemand denken die vroeger een sterke christen was.
But then later in their life, they left the Lord and went back into the world.
Maar later in hun leven hebben ze de Heer verlaten en zijn terug naar de wereld gegaan.
So that's why that I say that Christians are sometimes among the worst people.
Daarom zeg ik ook dat christenen soms bij de ergste mensen behoren.
Sometimes Christians lie.
Soms liegen ze.
Sometimes Christians then engage in many sins.
En soms zijn ze betrokken in veel zonden.
You look in Acts chapter 20.
Handelingen 20.
Paul is talking to the elders of the church.
Daar spreekt Paulus tot de ouderlingen van de gemeente.
And he says, when I leave,
als ik wegga, zegt hij,
there are going to be some problems.
Zullen er problemen komen.
There's going to be fierce wolves that will come in among the congregation.
Er zullen grimmige wolven de gemeente binnenkomen.
There are going to be people that will bring false doctrines.
Zullen mensen zijn die valse leer brengen.
They will destroy the peace and the unity.
Zij zullen de vrede en de eenheid kapot maken.
This is the language that Jesus used in Matthew chapter 7.
Dat is de taal die Jezus ook gebruikt in Matthäus 7.
They show that they are hypocrites.
Ze laten zien dat ze hypocrieten zijn.
They appear to be sheep.
Zij lijken, of ze zien eruit als schapen.
But they're really wolves in sheep's clothing.
Maar ze zijn eigenlijk wolven in schaapkleding.
In Galatians chapter 6.
In Galaten 6.
It names certain sins of the flesh.
Worden enkele zonden van het vlees genoemd.
Some were drunkards.
Sommige zijn dronkaard.
Some were homosexuals.
Homoseksuelen.
Some were adulterers.
Overspelers.
And so he says, I've told you before, now let me tell you again.
Hij zegt, ik heb het u al eens gezegd, maar ik zeg het nog eens.
That whoever does these things cannot inherit the kingdom of God.
Dat wie die dingen doet, het koninkrijk Gods niet kan binnengaan.
We also find in any given local church.
We vinden ook in eender welke plaatselijke gemeente.
You'll have some of the best people in the world.
Heb je soms ook echt de beste mensen van de wereld.
Just when you say their name.
Als je alleen al hun naam zegt.
You have many examples that run through your head as how good this man or this woman was.
Dan heb je veel voorbeelden in je hoofd van oké, dat was een goed iemand.
Now, there's the verses that we quoted a few moments ago with Paul when he says, I have fought the fight, I have kept the faith.
Dit is het vers waar we juist naar verwezen hebben, waar Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden.
Now, here's the question that we have to ask ourselves this afternoon.
En hier is de vraag die we ons deze middag moeten stellen.
We all know we're going to die.
We weten allemaal dat we gaan sterven.
We don't know when.
We weten niet wanneer.
We don't know how old we're going to be.
We weten niet hoe oud we zullen worden.
Will we die from a disease?
Zullen we sterven van een ziekte?
Will we die because of a fire or an earthquake?
Zullen we sterven van een vuur of een aardbeving?
Will we die at the hands of a terrorist?
Zullen we sterven door het toedoen van een terrorist?
Will we die on the highway? In a bus or in a car.
Sterven op de snelweg, door een bus of een auto.
We don't know how we're going to die.
We weten niet hoe.
We don't know when we're going to die.
We weten niet wanneer.
But we know that we're going to die.
Maar we weten dat we zullen sterven.
Now the question that we need to ask ourselves.
De vraag die we ons moeten stellen.
When it comes to our funeral.
Als het onze begrafenis is.
And when our family is grieving over us.
En als onze familie rouwt over ons.
What are people going to say about us?
Wat zullen mensen over ons zeggen?
Are they going to say, well, Bob was faithful to the Lord for 10 years and then he went back into sin?
Zullen mensen zeggen, Bob was trouw aan de Heer, maar dan na 10 jaar is hij terug naar de zonde gegaan?
Or are they going to say, Bob was excited about being a Christian?
Of zullen zeggen, Bob was verheugd om een christen te zijn.
And he stayed faithful in being a Christian all the way to the end.
En hij is tot het einde trouw gebleven.
Are they going to say, well, this woman was a good wife?
Zullen ze zeggen, deze vrouw was een goede vrouw?
This woman was a good mother.
Deze vrouw was een goede moeder.
This woman did what she could to show hospitality.
Deze vrouw heeft gedaan wat ze kon om gastvrijheid te tonen.
She was full of all kinds of good deeds.
Ze was vol van allerlei goede werken.
So the question that you and I have to ask ourselves this afternoon.
De vraag die jij en ik ons moeten stellen deze namiddag.
Is that when we are dead?
Is dat wanneer wij dood zijn?
Can people say good things about us without lying?
Kunnen mensen dan goede dingen over ons zeggen zonder te liegen?
Have we really let the world see our faith?
Hebben we de wereld ons geloof laten zien?
Have we been strong? Have we been an example?
Zijn we sterk geweest? Zijn we een voorbeeld geweest?
That's what 2 Timothy 4 is all about.
En dat is wat 2 Timotheus 4 over spreekt.
Now look at 1 Corinthians chapter 11.
Kijk naar 1 Corinthians hoofdstuk 11.
Paul says, you imitate me only as I imitate Christ.
Zeg Paulus, zijt mijn navolger zoals ik Christus navolg.
Now, we consider the children that are here with us today.
Als we nadenken over de kinderen die bij ons zijn vandaag.
They need examples.
Ze hebben voorbeelden nodig.
They need the example from grandma and grandpa, from mom and dad.
Ze hebben het voorbeeld nodig van oma en opa, van mama en papa.
They need examples from everybody in the local church.
Ze hebben het voorbeeld nodig van iedereen in de plaatselijke gemeente.
So now, look at your life.
Kijk naar uw leven.
If the young people grow up to be like you,
als de jonge mensen opgroeien zoals u,
is the church going to be stronger?
Zal de gemeente dan sterker zijn?
Or 25 years from now, will it be a very, very weak church?
Of zal het binnen 25 jaar een heel zwakke gemeente zijn?
You see, that should be our goal.
Dat zou ons doel moeten zijn.
That we want to live the kind of life that will give honor and glory to God.
Dat we het soort leven willen leiden dat glorie en eer aan God geeft.
In the 18th chapter of the book of Acts.
In het 18e hoofdstuk van Handelingen.
It would take a long time to study each segment of this chapter.
Zo een lange tijd nemen om elk segment van dit hoofdstuk te bestuderen.
Because we see how that now the gospel is taken into Corinth, into Antioch, into Ephesus.
Want we zien daar hoe het evangelie in Korinthe, Antiochië en Efeze wordt gebracht.
And we see that there was power in the gospel.
En we zien dat er kracht was in het evangelie.
Now, are we willing to go with the gospel?
Zijn wij bereid om met het evangelie te gaan?
Even when it might inconvenience us.
Zelfs wanneer het ons ongemakkelijk wordt.
Are we willing to give up watching a movie?
Zijn wij bereid om op te geven om een film te kijken?
Are we willing to give up watching that special football game?
Zijn wij bereid om die speciale voetbalwedstrijd op te geven?
Because that we want to devote more time to trying to spread the gospel.
Omdat we meer tijd willen spenderen om het evangelie te verkondigen.
In 2 Corinthians chapter 7.
In 2 Corinthians hoofdstuk 7.
It says verses 11 through 13. See what earnestness this godly grief has produced in you.
Daar staat, want zie toch wat juist deze ervaring van droefheid naar Gods wil u gebracht heeft.
So we have to be honest and say that there are some churches that have some bad members.
We moeten eerlijk zijn en erkennen dat er sommige gemeenten zijn die slechte leden hebben.
But there are also some churches that have some really great, strong members.
Maar er zijn ook gemeenten die echt sterke leden hebben.
So what kind of an example or an illustration are we?
Wat voor een voorbeeld zijn wij?
Now, before we ended the first session,
voordat we de eerste sessie hadden beëindigd, juist,
we were talking about the Christian and love.
Spraken we over de christen en liefde.
In 1 Thessalonians chapter 4,
1 Thessalonians hoofdstuk 4,
verses 9 and 10,
vers 9 en 10,
you have been taught by God to love one another.
Daar staat, je hebt van God geleerd om elkaar lief te hebben.
Now see, Jesus says that if I do not love you, who I see,
Jezus zegt, als ik niet van u kan houden die ik zie,
how can I love God who I do not see?
Hoe kunt u dan van God houden die je niet ziet?
It's sometimes hard to love certain people.
Het is soms moeilijk om van bepaalde mensen te houden.
It may be hard for some people to love me.
Het is misschien ook moeilijk voor anderen om van mij te houden.
It might be my personality.
Het kan mijn karakter zijn.
It might be that I'm just a sour person.
Het kan zijn dat ik een zuur iemand ben.
It might be that I'm so negative.
Het kan zijn dat ik heel negatief ben.
That people do not enjoy being in my company.
Dat mensen niet te graag in mijn aanwezigheid zijn.
It's hard for us to look at ourselves.
Het is moeilijk om naar onszelf te kijken.
And to see our flaws.
En om onze tekorten te zien.
Now, if I were to give everyone a sheet of paper now.
Als ik nu iedereen een papiertje zou geven.
And I say now, all of the brothers and sisters.
En zou zeggen alle broeders en zusters.
I want you to write down the flaws that you see in the other people.
En ik zou vragen, schrijf de tekorten die je bij de anderen ziet op.
And some people say, all right, I've already filled up that page. Give me another sheet.
Dan zouden sommigen zeggen, oké, ik heb bladen volgeschreven, geef me nog een papier.
See, we can easily see other people's faults.
We kunnen gemakkelijk de fouten van een ander zien.
But what if I give you a sheet of paper and said, now, you write down your flaws.
Maar als ik u nu een papier zou geven en ik zou vragen, schrijf uw tekorten op.
You write down what God sees in you. That God doesn't like.
Schrijf op wat God in u ziet wat hij niet goed vindt.
Can we be honest enough?
Kunnen we eerlijk genoeg zijn?
To see ourselves the way that God sees us.
Om onszelf te zien zoals God ons ziet.
And it's not until we can get to that point.
Het is niet tot we op dat punt komen.
That we will ever be what we're supposed to be.
Dat we ooit zullen zijn wat we moeten zijn.
We have what we call the Sermon on the Mount.
We hebben de bergreden.
And it starts off there saying, blessed are the poor in spirit.
En het begint met te zeggen, zalig zijn de armen van geest.
Now in the Greek language,
in het Grieks,
they had more words than what we have.
Hadden ze meer woorden zoals dan wij die hebben.
Because you see with us, is that we use one English word that can mean a whole lot of different things.
Wij gebruiken een Engels woord of Nederlands woord dat eigenlijk veel dingen kan betekenen.
Because let's take for instance the English word love.
Laten we kijken naar het Engelse woord liefde.
Is that I could say I love strawberry ice cream.
Ik kan zeggen ik hou van aardbeien ice cream.
I love my grandmother.
Ik hou van mijn oma.
I love riding in a convertible going down the highway.
Ik hou van het rijden in een cabrio op de snelweg.
I love my wife.
Ik hou van mijn vrouw.
I love my dog.
Ik hou van mijn hond.
I love my brother.
Ik hou van mijn broer.
Now I just use five different words.
Ik heb vijf verschillende woorden gebruikt.
But they're everyone defined by the one English word love.
En ze worden allemaal gedefinieerd door het Engelse woord in het Nederlands van liefde.
See, the Christian needs to understand.
De christen moet begrijpen.
There's a big difference in saying I love my wife.
Er is een groot verschil om te zeggen ik hou van mijn vrouw.
And in saying I love chocolate cake.
En ik hou van chocolade.
And
gebak.
The word that Jesus wants us to use with the wife or the husband.
Het woord dat Jezus wil dat we gebruiken voor de vrouw of de man.
Is a sacrificial love.
Is een opofferende liefde.
I will lay down my life for you.
Ik zal mijn leven neerleggen voor u.
And so, if we're living the kind of life that we ought to be living,
als we het soort leven leiden dat we moeten leiden,
then we're going to always work for peace and harmony.
Dan zullen we altijd leven voor vrede en harmonie.
So see, I need to humble myself.
Ik moet mezelf vernederen.
And if I've created a problem,
als ik een probleem heb veroorzaakt,
I need to come to Peter.
Dan moet ik naar Peter gaan.
And I say, Peter. I fear that you and I are not as close to each other as we used to be.
Ik zeg Peter, ik ben bang dat jij en ik niet zo hecht zijn met elkaar zoals het was.
Now something has caused a division between us.
Iets heeft een breuk tussen ons veroorzaakt.
Will you help me understand it?
Wilt je mij helpen om het te begrijpen?
If there's something that I did.
Als er iets is wat ik gedaan heb.
If there's something that I said.
Dus als er iets is wat ik gezegd heb.
Or maybe something that I did not do.
Of iets wat ik niet gedaan heb.
Will you help me understand what caused this barrier?
Wilt je mij helpen begrijpen wat die muur heeft opgebouwd?
Because the Bible gives warning after warning.
Want de Bijbel geeft waarschuwing na waarschuwing.
If we don't have the right kind of love,
als we niet het juiste soort liefde hebben,
then we're not in Christ.
Dan zijn we niet in Christus.
And so yes, this looks like a paradox.
En ja, dus dat lijkt een paradox.
Here are some of the people in the local church.
Hier zijn sommige mensen in de plaatselijke gemeente.
And so we're right back to where we started.
En we komen terug waar we begonnen zijn.
It seems to be a paradox.
Het lijkt een paradox.
The Bible does not promise that Christianity is going to be easy.
De Bijbel belooft niet dat christen zijn gemakkelijk is.
There are sometimes that we have to swallow our pride.
En soms moeten we onze trots inslikken.
Now going back to the Sermon on the Mount.
Teruggaan naar de bergreden.
Jesus said, "Blessed are the poor in spirit."
Jezus zei, zalig zijn de armen van geest.
What that means is that I see myself the way that God sees me.
Wat dat betekent is dat ik mezelf zie zoals God mij ziet.
I see myself out on the street as a beggar.
Ik zie mezelf op de straat als een bedelaar.
I'm naked.
Ik ben naakt.
I'm sick and I have a runny nose.
Ik ben ziek en ik heb een loopneus.
I have no food to eat.
Ik heb geen voedsel om te eten.
I have nowhere to sleep tonight.
Geen plaats om te slapen vannacht.
Now what do I need? What do I want?
Wat heb ik nodig?
I want mercy.
Ik wil genade.
I want help.
Ik wil help. Hulp.
And the next verse in the Beatitudes.
Het volgende vers in de zaligsprekingen.
He says, "Blessed are those that mourn."
Wat staat zalig zij die rouwen.
I think we all know how to cry.
Ik denk dat we allemaal weten hoe het is om te wenen.
We cry when grandma dies.
We wenen wanneer onze oma sterft.
We cry when the house has been destroyed by fire.
We wenen wanneer het huis wordt vernietigd door een brand.
We cry when the little child gets a disease and dies.
We wenen wanneer een klein kind sterft door ziekte.
There are many reasons that we cry.
Er zijn veel redenen waarom we treuren.
But what Jesus is wanting us to get to.
Maar wat Jezus wil dat we naartoe gaan.
Jesus says, "Blessed are those that mourn."
Je zegt zalig zij die treuren.
I'm willing to cry.
Ik wil wenen.
Because I finally see myself the way that God sees me.
Want ik zie me uiteindelijk hoe God mij ziet.
In the Old Testament.
In het Oude Testament.
In the book of Jeremiah.
In het boek Jeremia.
He said, "Oh, that my eyes could flow water like rivers."
Daar zegt hij, oh, dat mijn ogen tranen van rivieren zouden kunnen stromen.
Now see, if I can see myself the way that God sees me.
Als ik mezelf zou kunnen zien zoals God me ziet.
That would possibly make me want to cry.
Dat zou mij moeten doen wenen.
So do you see the contrast that we have in the local church?
Zien we dan het contrast dat we hebben in de plaatselijke gemeente?
In the local church, there are some Sundays where we have the best of people on earth.
Er zijn sommige zondagen dat we de beste mensen op aarde in ons midden hebben.
But then there are other Sundays that we might have some of the worst people.
En er zijn sommige zondagen dat we de slechtste mensen in ons midden hebben.
You look at the man in 1 Corinthians 5.
Kijk naar de gemeente man in 1 Corinthians 5.
He was committing fornication.
Hij leefde in hoererij.
With his stepmother.
Met zijn stiefmoeder.
If he could see himself the way God sees him,
als hij zichzelf kon zien zoals God hem zag,
then he would cry.
Dan zou hij wenen.
And so what I close by giving this challenge.
En ik wil sluiten met u deze uitdaging te geven.
As I read the Bible,
als ik de Bijbel lees,
I need to ask the question.
Moet ik me de vraag stellen?
How does God see me?
Hoe ziet God mij?
Am I a hypocrite?
Ben ik een hypocriet?
Am I missing many of these qualities?
Mis ik veel van deze kwaliteiten?
And so if we will search our heart every day.
Als wij elke dag opnieuw ons hart onderzoeken.
And if we're willing to help, ask other people to help us.
En als wij gewillig zijn om andere mensen dat zij ons helpen.
I want to go to heaven.
Ik wil naar de hemel gaan.
I want you to help me.
Ik wil dat jij mij helpt daarmee.
So yes, it is a paradox.
Dus ja, het is een paradox.
But just looking at the three men in this little bitty book.
Maar gewoon door naar deze drie mannen in dit klein boek te kijken.
It helps us to know what we ought to be.
helpt het ons om te weten hoe het moet zijn.
So I hope that you'll go back and read that little book again.
En ik hoop dat je dat kleine boekje opnieuw leest.
And look at all the lessons that you can receive from it.
En kijk naar al de lessen die je eruit kunt leren.
Any questions on 3 John?
Zijn er vragen over 3 Johannes?
All right, you want to take a small break and stretch?
Yep.